Hey, leuk dat je luistert naar Manon Talks. In deze barre coronatijden, waarin we afgezonderd van elkaar onze dagen vullen met eenzaamheid, verveling, Zoom-meetings, challenges en DJ-livestreams, stelde ik mezelf de vraag, wat mis je nou echt? En natuurlijk mis ik mijn familie en mijn vrienden. Maar wat ik vooral ook mis, is het verrast worden door een goed verhaal. En om die leegte een beetje op te vullen, heb ik besloten op zoek te gaan naar de verhalen die jij en ik mislopen, omdat we ze niet meer horen in ons favoriete café, op de markt of rond de keukentafel bij je vrienden. En al deze verhalen ga ik met jullie delen in deze nieuwe podcastserie Manon Talks. Een serie waarin ik gewapend met mijn telefoon op zoek ga naar de meest bijzondere verhalen. Zo bel ik iedere aflevering iemand anders die mij verrast met een verhaal dat ik zelf ook nog nooit gehoord heb. Hartstikke spannend dus. En ik zou Manon niet zijn als ik niet deze eerste aflevering mijn eigen concept al zou verloochenen. Ik ga namelijk met niemand bellen deze aflevering, maar een eigen verhaal delen. Een verhaal over mijn allereerste bijbaantje. Wat niet helemaal bleek te zijn wat ik ervan verwacht had. Ik was 14 jaar oud. Ik zat midden in mijn puberteit en mijn ouders waren bloedirritant. Er zat dus niets anders op dan me eigenlijk dag in dag uit op te sluiten op mijn zolderkamertje, waarin ik me kon focussen op mijn studie. En die zolderkamer was voor mij een soort heiligdom geworden. Ik studeerde daar dus fulltime, maar ik richtte me daar ook op mijn toekomstige carrières. Ik was binnenhuisarchitect, ik was modestylist, ik had een eigen kantoor met fictieve klanten. Al met al een droomwereld. En toch werd ik elke dag stipt 5 uur ruig uit die droomwereld gehaald, wanneer mijn moeder weer riep, Manon, eten! En ik dan toch weer geïrriteerd met tegenzin naar beneden moest. En zo ging dat eigenlijk dag in dag uit. Tot ik op een zekere dag op niet het afgesproken tijdstip een andere gil hoorde. Mijn moeder schreeuwde iets onverstaanbaars naar boven. Ik gok rond 1 uur of 2. En geïrriteerd riep ik eigenlijk zonder te luisteren meteen, Mam, wat moet je, hou je mond! En toen mijn moeder iets onverstaanbaars terugschreeuwde, besloot ik toch maar eventjes naar beneden te lopen. En eenmaal geïrriteerd beneden, sloeg mijn stemming toch eigenlijk best wel snel om. Toen ik hoorde dat mijn buurmeisje had gebeld. Nou, mijn buurmeisje was een paar jaar ouder dan ik. En zij werkte bij de sauna in ons dorp. En mijn moeder vroeg of ik haar even terug kon bellen. Dus dat deed ik trouw. En ik kreeg haar dus aan de lijn. En ze vertelde me dat ze goed nieuws had. Ze vertelde me namelijk dat haar carrière in een soort stroomversnelling was gekomen. En ze haar massagediploma had gehaald. En dus nu officieel de tijden als afwasser achter zich kon laten. Tenminste, als zij een waardige vervanger wist te vinden. En toen ze me vroeg of ik de nieuwe afwasser van de sauna wilde worden, riep ik natuurlijk volmondig ja. Want ik zag dit natuurlijk als de perfecte kans om los te kunnen breken van mijn ouders en eindelijk misschien wel die zelfstandige, onafhankelijke jonge meid te worden, waarvan ik altijd had gedroomd haar te zijn. Dus ik stemde in en we regelden dat ik die week erop nog op sollicitatiegesprek kon komen. En ik moet eerlijk zeggen, nou, dat vond ik best spannend. Ik was natuurlijk 14 jaar, ik had nog nooit gewerkt en laat staan een sollicitatiegesprek gedaan. En daarnaast de enige associatie die ik eigenlijk met solliciteren had, was een scène uit mijn toenertijd lievelingsfilm Trainspotting, waarin Junkie Sput gaat solliciteren en echt totaal over zijn eigen woorden valt. Hij was dan wel aan de drugs, maar ik had door mijn spreekbeurten geleerd dat ik ook het type was dat veel te snel praatte. Dus ik bereidde me alvast voor op een totale afgang. Nou, gelukkig bleek dat niet het geval. En verliep de sollicitatie best oké. Maar eigenlijk kan ik nu toch wel stellen dat het niet helemaal liep zoals het hoort. De sollicitatie die werd afgenomen door de grote baas zelf. En hij stelde zich die dag voor met de naam Dick. En Dick was eigenlijk best een bijzondere vent. En dat zag je direct, maar dat bleek eigenlijk ook wel direct uit het gesprek dat volgde. Hij vertelde me vrij snel dat hij 5 vriendinnen had en 1 vrouw. En dat die vrouw eigenlijk niet mocht weten van het bestaan van die andere 5. Maar dat dat echt geen enkel probleem was, want het hele saunapersoneel was hiervan op de hoogte. En ik nu dus ook. Toch had hij dan wel een belangrijke vraag. Was eigenlijk ook de enige vraag die ik kreeg. En dat was de vraag of ik toevallig een rode BH had. Ja, ik toch 14 jaar voor een rode BH. Ik heb nog niet eens borsten. Dus ik stond met mijn mond vol tanden. En ik stamelde maar dat ik die niet had. En dat ik, ja, misschien mijn moeder had wel. Of ja, ik kan het wel aan haar vragen. Of zij misschien in de bezit is van zo'n rode BH. Nou, dat lachte die heel snel weg. En meteen werd ik weer een beetje gerustgesteld. Ik dacht, dat zal wel gewoon sauna humor zijn. En volgens mij gaat het dan heel goed, dit gesprek. En toch bleef het wel iets wat door mijn hoofd bleef spoken, die rode BH. Dus toen ik hoorde dat ik aangenomen was, besloot ik toch eens te gaan informeren bij mijn collega's. Het leek mij het veiligst om die vraag dan neer te leggen bij de kok, die ik voor het gemak even Bianca noem. Dus zo aan het einde van de dag, ik had er een beetje naartoe gewerkt, vroeg ik haar, Bianca, weet jij misschien wat Dick bedoelde met die rode BH? Nou, en ik dacht, misschien kan die vraag een beetje vreemd overkomen, maar zij reageerde echt alsof het de normaalste zaak van de hele wereld is. En ze zei me direct dat alle personeel dat in het bezit is van zo'n rode BH officieel met Dick mee mag naar de Kama Sutra beurs. Oh, en man, meteen viel er zo'n last van mijn schouders. Je kunt het je voorstellen, ik wist natuurlijk helemaal niet wat Kama Sutra beurs betekende. En ik had toch echt niet die blunder willen maken dat ik dan tijdens mijn sollicitatiegesprek had moeten toegeven dat ik zo'n belangrijke term uit het sauna jargon dan niet zou kennen en dat ik dat dan zou moeten opbiechten. Nou, gelukkig was dat me dus bespaard gebleven. En ik moet eerlijk zeggen dat ik op het jaar daarvoor had ik officieel afstand gedaan van mijn band met God. Maar ik begon op dit moment toch wel te twijfelen of hij niet echt bestond. Dus voor de zekerheid bedankte ik hem toch maar eventjes op mijn blote knietjes. Dank u wel, God, dat u mijn borsten nog even in de wachtrij heeft geplaatst. Afijn, ik was dankbaar, maar ik kon hier ook een hele belangrijke les uittrekken. Namelijk dat als ik het echt in de saunawereld zou willen gaan maken als afwasser, was het toch belangrijk dat ik even wat research ging doen. Ik besloot me totaal in te gaan lezen en te beginnen met het woord Kama Sutra. Ik vond het best een lastig woord, dus ik herhaalde die eerste dag het nog een paar keer tegen mezelf. Kama Sutra, Kama Sutra. Om het dan vervolgens, als ik dan thuis kwam, op te kunnen zoeken. Nou, die avond rende ik naar huis en sprong ik achter mijn Windows-computer, waar ik het woord in Google intypte. En ik typte Kama Sutra, Kama Sutra. En ja, dus nog een keer, want het leek niet echt. Nou, direct vreesde ik eigenlijk dat ik het woord gewoon misschien wel verkeerd had onthouden, want ik zag heel veel schunnige content en ik besloot me gewoon snel daarvan te ontdoen en het snel weg te klikken voordat mijn ouders het zouden zien. En ik besloot ook meteen mijn geschiedenis te wissen. Want als mijn ouders dit zouden zien, dan zou ik nooit meer de deur uit mijn ogen. Ik besloot de hele Kama Sutra beurs dus voor nu ook eventjes links te laten liggen. En me gewoon te focussen op het werk zelf. Want het werk zelf vond ik dus echt onwijs leuk. Ik merkte ook dat ik sterker werd, zowel mentaal als fysiek. Ik liet iedere week trots mijn groeiende spierballen aan mijn ouders zien. En ik was zelfs een beetje hogerop gekomen. Ik mocht inmiddels ook het water opgooien in de sauna. Verliefde stelletjes uit elkaar halen. En ik was eindverantwoordelijk voor de was. Dus ik mocht de was, de badjassen en de handdoeken van alle gasten op me nemen. Ik vond het zo leuk dat ik zelfs vergeten was dat je ook betaald kreeg voor dit werk. En ik herinner me nog dat ik tegen mijn zusje riep, Brigitte, ik krijg gewoon betaald voor deze droombaan. 1 ding was zeker, ik zat op mijn plek daar. Ik zag doorgroeimogelijkheden en de wereld lag aan mijn voeten. Tot de crisis hard inkikte. En die was ook in de sauna onwijs voelbaar. De stemming was wat bedrukter. Dick zijn vriendinnen kwamen opeens niet meer zoveel langs. Zijn vrouw iets te veel. En ja, ik merkte toch dat er iets veranderd was. Maar ik liep me niet uit het veld slaan. Ik probeerde me te focussen op de leuke taken. Toen hoorde ik inmiddels zo via dat we een manier hadden gevonden om ons hoofd boven water te houden. We zouden de sauna gaan verhuren voor fotoshoots. Nou, Fijn, prima. Ik was al lang blij dat ik daar kon blijven werken. En als de sauna zo zou kunnen blijven bestaan, dan is dat wat mij betreft helemaal oké. Nu was het dus hartstikke fijn, want die fotoshoots werden vaak door de week gepland, waardoor ik er niet echt last van had. Tot een zeker weekend mij gevraagd werd om de zaterdag niet te komen. Zaterdag was mijn vaste dag, maar ik werd gelukkig gecompenseerd. Ik mocht op de vrijdag voor die fotoshoot en de zondag erna werken. Vond ik helemaal prima. Ik zorgde dat ik dan mijn huiswerk plande op die zaterdag, zodat ik dan vrijdag en zondag vol overgave kon werken. En toen ik die vrijdag naar mijn werk ging, leek alles normaal. Totdat op een gegeven moment er leveringen werden gedaan. Er werden echt dozen vol drank binnengebracht. En één ding staat me nog heel goed bij. En dat was een emmer vol met roze flugelflesjes. En ik was pas 14, maar ik wist wel wat er in die flesjes zat. En ik vroeg aan Bianca, hey Bianca, denk je dat Dick het zou merken als ik wat van die flesjes mee zou nemen? En Bianca stelde me gerust en ze zei, nee joh, hij weet waarschijnlijk nog niet eens dat die mensen van die shoot dit hier hebben besteld. Dus trots en stiekem vulde ik mijn zakken en wist ik dat op dat moment mijn baan eigenlijk nog beter was geworden. Afijn, ik ging die dag niet vermoeden naar huis nadat ik de laatste prut uit het putje had gevist. En nam de zaterdag lekker vrij. Zoals ik al zei, die zondag erna moest ik dus ook werken. En ja, daar verliep alles net iets anders dan dat ik normaal gewend was. Al toen ik binnenkwam, dacht ik een vreemde geur te ruiken. Maar hey, misschien was het een parfum van de mensen van de shoot, je weet het niet. Dus ik liep door naar mijn afwasblad en ik was best wel. Ik hield mijn werkplaats graag schoon. En wat me dus direct opviel, was dat daar twee handen stonden en iets wat leek op knieafdrukken. Vreemd, dacht ik. Maar misschien had ik het zelf niet goed opgeruimd die vrijdag ervoor. Dus ik besloot gewoon lekker verder te gaan. En op een gegeven moment besloot ik naar het toilet te gaan. En ik zat op het toilet en ik keek naar de deur en ik dacht, hè, zie ik dat nou goed? Zie ik nou een soort van schoenafdruk op die deur? En eigenlijk heel intuïtief richt ik direct mijn aandacht op het prullenbakje naast het toilet. En ik opende dat en ik zag tot mijn verbazing een volle condoom daarin zitten. En nu had ik dat nog nooit zo gezien. Dus ik schrok daar best van. En ik dacht, er is maar één iemand die ik nu kan roepen en dat is mijn roddelcollega. Dus die ik voor het gemak eventjes Chantal noem. Ik en Chantal besluiten verder op onderzoek te gaan. Ze was denk ik even vergeten dat ik 14 jaar was. Maar toch betrok ze me dus volledig in het onderzoek en liet mij de papierbak uitzoeken. Nou, al heel snel stuitte ik daar op iets wat ook wel kokring werd genoemd. En dat vond ik daarna werd me dat duidelijk toen ik een foldertje daarvoor zag. En kokring, dat bleek dus een ring te zijn die voor seksueel genot gebruikt kon worden. En ik wist, wow, nu gebeuren er hier echt spannende dingen. Dus ik moest verder zoeken en ik vond op een gegeven moment een flyertje met de boodschap Secret Masquerada Party. En ik zag gewoon mijn werkplek op die folder afgebeeld. En er stond bij, na het succes van de vorige Masquerada Party kijken we uit naar een nieuwe editie. En ik dacht, wauw, oh mijn god, dit is juicy. En ik besloot verder te gaaien. Want inmiddels had ik ook gehoord dat er lijntjes cocaïne, of in ieder geval afdrukken cocaïne, op de tafel waren gevonden. En was de spanning echt om te snijden. We waren echt op een soort van hoogspanning aan het leven op dat moment. En op dat moment, toen ik verder aan het gaaien was, stuitte ik op een blad. En dat blad, dat heeft ons allen eigenlijk doen besluiten dat we allemaal direct ontslag namen. Op dat blad stond namelijk orgiezolder, die kant op. Ik wist eerlijk gezegd ook niet wat dat was, maar mijn collega's begonnen te gillen. Een orgiezolder, een ordinaire orgiezolder. Afijn, het hele bedrijf nam ontslag en ik vroeg of het echt nodig was dat ik ook ontslag nam. Want ja, ik ik had hier wel echt mijn droombaan op het spel staan. En er werd me echt, ja, eigenlijk echt bijna gedwongen om dit ook te doen. Dus ja, wie was ik om dan tegen te stribbelen? Ik besloot ook ontslag te nemen. En daarmee was het bedrijf officieel failliet. Ik herpakte mijn leven. Ik had inmiddels een andere baan. Tot ik werd gewezen door mijn vrienden op een item op de publieke omroep. Waarin aandacht werd besteed aan een Black for White party. Ja, wat ik verder van dat item vond, laat ik eventjes in het midden. Maar ik zag dus, dit was echt een ordinair seksfeest. En ik herkende direct mijn oude, vertrouwde, liefde saunaatje. En ik zag mijn baas achter de bar biertje stappen. En toen besefte ik me, dit is gewoon een seksfeest. En ik maakte ook de connectie dat die secret masquerade party toch niet zo onschuldig was als dat het leek. Het voelde een beetje alsof mijn carrière besmet was. En ik besefte me toen dat de fundering van die totale carrière niet meer was dan gewoon een ordinaire seksclub. En toen ik later het nieuws kreeg dat dus in de sauna, die inmiddels dus failliet was, ook nog eens een wietplantage was opgerold, waarschijnlijk op de orgiezolder, besefte ik me één ding. En daar ben ik Dick nog steeds dankbaar voor. Dick, dank je wel voor deze snelcursus Amsterdam. Ik had me niet beter kunnen laten voorbereiden op de grote stad. Dus daar ben ik je nog steeds heel erg dankbaar voor. Mocht je dit verhaal nu hebben gehoord en denken, hey, ik heb eigenlijk nog een veel leuker verhaal, schroom je dan niet om mij een bericht te sturen. Dat kan via e-mail naar mail@moneymanon.nl of via Instagram. En daar is mijn naam Money Manon. En mocht je nog een beetje twijfelen of je verhaal wel leuk genoeg is, stuur dan ook vooral een bericht. Want we vinden altijd wel een manier waarop we jouw verhaal kunnen laten schitteren. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.